Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst van de dominee Heslinga uit Veendam voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Erik Kaalsbeek. De collecte is voor eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar zuster de Groot uit Drachten en broeder Piek uit Ureterp die afgelopen vrijdag hun verjaardag mochten vieren. En het andere bosje bloemen gaat als groet van de gemeente naar zuster Hoekstra uit Drachten-Compiègne. De mannen-vrouwenvereniging van aanstaande woensdag wordt verplaatst naar woensdag 16 november. Woensdagavond is er kerkraadsvergadering in de zaal van de kerk en de aanvang is om 19:30. Volgende week zondag 13 november is er gespreksgroep voor de jongeren bij de familie Couperus. En de andere gespreksgroep is dan ook in de zaal van de kerk. En beide beginnen om 19:30. Na de dienst is er koffiedrinken. Deo Valente is er volgende week zondag dienst om 10:00 onder leiding van dominee Van Hartentip uit Smilde. We hopen samen op gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 84, de versen 1 en 2.
Goedemorgen gemeente, er is allereerst gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Bidden wij in stilte tot de Heere onze God. Wij spreken voor deze dienst uit dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Wij hebben als aanvangslied gezongen uit Psalm 84, de versen 1 en 2. En ik stel voor dat wij nu samen het vierde vers zingen van Psalm 84. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Verootmoedigen wij ons voor de Heer onze God en vragen wij om Gods hulp en kracht voor deze dienst. Laat ons bidden. Heere onze God, u die de grote schepper bent van de hemel en van de aarde, u die de schepper bent van ons leven, u die alle dingen regeert, bestuurt en onderhoudt, wij loven en wij prijzen uw grote naam. Heere, wij danken u dat u ook in de afgelopen nacht over ons hebt gewaakt en dat wij deze nieuwe dag uit uw hand hebben mogen ontvangen. Deze rustdag, deze feestdag, de dag waarop wij als uw gemeente samen mogen zijn in uw huis rondom het licht van uw woord. En wij danken u dat wij elkaar mogen ontmoeten als kinderen van u, verbonden door het geloof in de Heer Jezus Christus, en dat wij u mogen ontmoeten door en in uw woord. Heere God, hoe groot is uw liefde voor ons mensen? En wie zijn wij dat wij uw liefde, uw goedheid, uw trouw, uw barmhartigheid en uw genade hebben verdiend? Als we denken aan onszelf, aan ons eigen leven, zoals het geweest is, ook in de week die achter ons ligt, dan willen wij u bekennen en belijden dat wij nog zo dikwijls uw geboden hebben overtreden. En daarom belijden wij voor u al onze zonden in woorden, daden en gedachten. En wij vragen u, wilt u ons alles wat niet goed was ook genadig vergeven? En wilt u ons leven nieuw maken door het werk van uw geest? Wilt u ons ook op deze morgen met uw geest vervullen en bezielen? Wilt u ervoor zorgen dat ook op deze morgen ons geloof in u mag worden gevoed en gesterkt? Maar geef ook bovenal dat alles in deze dienst mag zijn tot uw eer, dat het mag dienen tot verbreiding van uw koninkrijk in deze wereld. Wij vragen dat uit genade om Jezus Christus wil. Amen. Wij willen zo dadelijk enkele versen zingen van Psalm 130. En wij gaan allereerst straks het tweede vers zingen. En na het woord van genade zingen we dan het derde vers. En tenslotte na de regel voor het nieuwe leven zingen we het vierde vers van Psalm 130. Wij beginnen nu te zingen met Psalm 130, het tweede vers.
Thank you.
Als wij onze zonden en onze schuld oprecht aan de Heere God belijden, mogen wij ook weten dat er vergeving is. Vergeving van al onze zonden door het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En dat kunnen wij ook opmerken in wat geschreven is in de profetie van Jesaja, waar Gods woord zegt: kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. In aansluiting op deze woorden zingen wij het derde vers van Psalm 130. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. Gods woord maakt ons op verschillende manieren duidelijk hoe wij behoren te leven als gelovigen in deze wereld. En wij willen vanmorgen luisteren naar wat de apostel Paulus daarover gezegd heeft in zijn brief aan de Romeinen, waar Gods woord zegt: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. In aansluiting op deze woorden zingen wij tenslotte nog van Psalm 130, het vierde vers: gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit. De schriftlezing voor vanmorgen is uit het boek van de Handelingen, hoofdstuk 7. En daarvan de versen 51 tot en met 60. En dit Bijbelgedeelte in zijn geheel vormt ook het onderwerp voor de preek van vanmorgen. En het Bijbelgedeelte zal worden voorgelezen door Tertje Couperus.
Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigen, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en strommelden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van de jonge man, die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere, Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij.
Dankjewel, Tertje, voor het voorlezen van dit Bijbelgedeelte. Wij zullen nu samen gaan zingen uit gezang 304. Daarvan zingen we alle versen. Gezang 304, daarvan alle versen. Thank you. zoals gezegd is het onderwerp van vanmorgen het Bijbelgedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen. En in aansluiting op de verkondiging zingen wij straks uit gezang 303, daarvan de versen 1, 3, 4 en 5. De ware kerk des Heren, in hem alleen gegrond, geschapen hem ter ere, de bruid van zijn verbond, dankt aan zijn dood het leven, hij is haar bruidegom, want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om. En wat er verder volgt, gezang 303, daarvan zingen wij straks de versen 1, 3, 4 en 5. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Na zijn evangelie heeft de evangelist, en de evangelist Lucas is ook dokter geweest. De evangelist Lucas die heeft na het evangelie ook nog een ander boek geschreven. En dat boek dat is de Handelingen van de Apostelen. In dit boek lezen we hoe de kring van het evangelie zich steeds verder heeft verspreid in deze wereld. Het is allereerst begonnen in de stad Jeruzalem in Israël. Daarna is het naar Samaria gegaan en vervolgens naar de verst gelegen uithoeken van deze wereld. En wij mogen dankbaar zijn dat eeuwen geleden het evangelie ook ons land Nederland heeft bereikt. En dat wij ook op deze dag nog bij elkaar mogen zijn om naar Gods woord te horen. In de stad Jeruzalem, daar heeft zich destijds het machtigste wonder afgespeeld dat ooit in de geschiedenis gebeurd is. Namelijk het machtige verlossingswerk door onze Heer Jezus Christus op de heuvel van Golgotha. En veel mensen in die tijd, die hebben toen misschien gedacht dat het met de timmermanszoon uit Nazareth wel net zo zou gaan als met zoveel sekten en dwepers uit die tijd. Zoals bijvoorbeeld met Teudas en Judas uit Galilea, die later met hun hele aanhang zijn omgekomen. Maar met de Heer Jezus en zijn volgelingen gaat het toch heel anders. Na Goede Vrijdag volgt Pasen, de opstanding. En als de Heer Jezus daarna weer in levende lijven aan zijn aanhangers verschijnt, dan geeft dat natuurlijk een geweldige opleving. Maar ook nadat onze Heiland het aardse leven verlaten heeft en weer teruggekeerd is naar de hemel, het eeuwig huis van zijn hemelse Vader, ook dan valt zijn aanhang op aarde niet uit elkaar. En daar zorgt de Heere God voor. De discipelen die wachten op het teken dat door de Heer Jezus is beloofd, de uitstorting van de Heilige Geest. Ze zijn niet vergeten wat de Heer Jezus hun gezegd heeft om bij voorbaat hun droefheid over zijn vertrek weg te nemen. Ik zal u niet als wezen achterlaten, want de Vader zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. En zo blijft de jonge kerk de Pinksterdag verwachten. En als die dag aanbreekt, dan komen 3000 mensen tot geloof en wordt de eerste kerk, de eerste christengemeente gevormd. Stefanus, de grote Bijbelkenner, en Filippus, die worden uitgekozen om samen met 5 anderen het college van 7 mannen te vormen die leiding aan de gelovigen moeten geven. En zo komt er structuur in de gemeente. Het is niet juist om te denken dat in die begintijd de jonge kerk al een volgroeide volledig op zichzelf staande en helemaal van het Jodendom gescheiden organisatie is. Stefanus die doet in de kracht van de geest veel wonderen en grote tekenen. En hij is op weg om een van de grote leiders van de jonge kerk te worden. Hij toont steeds weer de mensen uit de profeten aan dat de Messias waarover geschreven is moest lijden en sterven. En dat de gekruisigde Jezus dezelfde is als de lijdende knecht beschreven door de profeet Jesaja. Er zijn ook mensen van verschillende synagoges die met Stefanus in debat gaan, maar ze zijn niet in staat om iets tegen de wijsheid van zijn redeneringen in te brengen. En als ze het zo niet kunnen winnen om deze nieuwlichter van deze nieuwlichter, dan proberen ze hem door middel van getuigen te belasteren. Hij wordt beschuldigd van godslastering, dat hij gezegd zou hebben dat Jezus de tempel zou afbreken en dat hij de zeden zou veranderen die Mozes had overgeleverd. En zo wordt Stefanus voor het Sanhedrin gebracht, het hoogste Joodse gerechtscollege. En dan vraagt Caiaphas de hoge priester of de beschuldiging die ingebracht is ook juist is. En dan begint Stefanus zijn grandioze verdedigingsrede. Vanaf de verschijning van God aan Abraham laat hij de geschiedenis van het Joodse volk de revue passeren. En hieruit blijkt zijn kennis van de boekrollen van het Oude Testament. En na dit historisch overzicht volgt wat we zouden kunnen noemen de toepassing van de preek. En daarmee begint de tekst waarover wij willen nadenken. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart. Zo worden de geachte afgevaardigden van het Sanhedrin aangesproken. Hardnekkig, dat wil zeggen dat ze zich niet echt willen buigen voor Gods wet. En daardoor zijn ze, als het erop aankomt, aan de heidenen gelijk geworden. De leden van het Sanhedrin zijn als vrome Joden wel besneden, maar toch staan ze buiten het verbond, omdat ze onbesneden van hart zijn. Dat wil zeggen dat hun hart, dat is hun hele bestaan, niet echt op de Heere God is gericht en voor hem openstaat. Stefanus beschuldigt hen ervan dat ze zich verzetten tegen de Heilige Geest. Ze verzetten zich tegen de uitbreiding van de kerk door de apostelen een spreekverbod op te leggen. Het Sanhedrin heeft de Heer Jezus veroordeeld en laten vermoorden. Aan hun handen kleeft bloed. En daardoor is hun houding gelijk aan die van hun voorvaders, die onder andere de profeet Zacharia hebben gedood. Nee, de leden van het Sanhedrin hebben de wet niet gehouden, omdat ze het belangrijkste, de liefde, niet hebben toegepast. En we hebben het vanmorgen ook kunnen horen dat de liefde de vervulling is van de wet. En dat we uit onszelf de wet niet kunnen houden, maar dat we Christus daarbij nodig hebben. In Stefanus' rede is sprake van verzet tegen de Heilige Geest. En dat is ook in onze tijd nog mogelijk, broeders en zusters. Als wij zelf in ons leven aan bepaalde zonden blijven vasthouden, als we altijd blind zijn voor de noden en de zorgen van anderen, dan kunnen we de Heilige Geest uitdoven. En dan kan de Geest zich op den duur van ons terugtrekken. De woorden van Stefanus in de rechtszaal, die hebben een geweldige uitwerking. De leden van het Sanhedrin ontploffen bijna van woede. Ze vergeten hun taak als rechters. En ze kunnen de kritiek van Stefanus niet verdragen. Ze kunnen op den duur zelfs hun fatsoen niet meer houden. En tussen die woedende mensenzee, daar staat Stefanus als een rotsvaste getuige van de Heer Jezus Christus. Hij is vol van de Heilige Geest. En als hij naar boven kijkt, dan mag hij zomaar een blik slaan in de hemel, de woonplaats van God. Dan mag hij iets van Gods heerlijkheid zien. En hij ziet ook de Heer Jezus staande aan Gods rechterhand. Met de kerk van alle eeuwen belijden we dat de Heer Jezus zit aan Gods rechterhand. Maar hier, en dat is de enige plek in de Bijbel waarover zo gesproken wordt, hier wordt gesproken over staan. De Heer Jezus, die blijft er niet bij zitten. Hij komt in actie. Hij gaat staan. En dat betekent dat de Heer Jezus bewogen is met het lot van Stefanus. En dat mag ook u en mij troost en moed geven, als wij het in ons leven moeilijk zouden hebben. Dat we dan toch mogen weten, ondanks alles wat er om ons heen gebeurt, daarboven in de hemel, daar woont de Heer Jezus en hij houdt van mij. Hij helpt mij, hij kent mij, hij weet ook wat leeft in mijn hart. Hij kan meevoelen met alles wat ik in mijn leven ervaar. En hij kan ons ook weer kracht geven om verder te gaan aan Gods hand. Hij kan ons moed geven. Hij kan ons troosten als we verdriet hebben. Wij hebben, zegt de onbekende schrijver van de Hebreeënbrief, in de Heer Jezus Christus een hoge priester die kan meevoelen met onze zwakheden. En dat mogen wij vertrouwen, dat mogen wij geloven, dat er ook vandaag voor u en voor mij mogelijk is. Wat Stefanus daarboven in de hemel ziet, dat is geen visioen, dat is werkelijkheid. Zoals sommige mensen soms op hun sterfbed iets mogen zien van de eeuwige heerlijkheid, van Gods eeuwig licht. En Stefanus, die houdt niet voor zich wat hij ziet. Hij moet het doorgeven, hij moet erover vertellen, ook aan degenen die hem met haat in de ogen aanzien. En als Stefanus uitgesproken is, dan is de vlam helemaal in de pan geslagen. De heren beginnen te schreeuwen. Ze doen hun vingers in hun oren als kleine kinderen. Ze grijpen Stefanus en brengen hem buiten de stad. En hier vindt de veroordeling plaats. Voor de godslastering van Stefanus is er maar één straf en dat is steniging. Hoewel het Sanhedrin niemand ter dood mag brengen, gebeurt het hier toch spontaan. Waarschijnlijk mee door het volk dat ook in de rechtszaal aanwezig is. En bij steniging zijn er altijd twee getuigen aanwezig die de aanklacht hebben ingediend. Om beter hun gruwelijk werk te kunnen doen, trekken ze hun mantel uit en leggen die neer bij Saulus, die in deze tijd achter in de 20 geweest moet zijn. De eerste getuige geeft Stefanus een duw, zodat hij van de hoogte naar beneden valt. En als hij dan nog niet gestorven is, dan mag deze getuige een hele zware steen op zijn hart laten vallen. En als dit nog niet voldoende is, dan gaat de tweede getuige een steen op hem gooien. En daarna is het volk aan de beurt. De houding van Stefanus tijdens de steniging is dezelfde die onze heiland Jezus Christus gehad heeft toen hij stierf aan het kruis voor uw en mijn zonden. En die houding is ook een voorbeeld voor ons allemaal. Stefanus die bidt zelfs in het uur van zijn dood. En de rust die hij daarvoor krijgt, die komt van boven, die komt van de Heere God zelf. God zelf legt hem de woorden in de mond die goed en nodig zijn. En Stefanus die vraagt eerst zelf om gered te worden. Heer Jezus, ontvang mijn geest. Dat doet ons denken aan het beeld dat de ziel van de gelovige blijft voortbestaan na de dood bij Jezus. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe geweldig, hoe imponerend dat allemaal zal zijn. Maar wij mogen vertrouwen op het woord van God dat ons zegt dat niets, zelfs de dood niet, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die er is in Christus Jezus, onze Heere. Tussen de gelovigen en de Heere God blijft een band bestaan. Een band die sterker is dan de dood. Stefanus brengt in praktijk wat ons geleerd wordt in het volmaakte gebed. Hemelse Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vergeven, een ander vergeven, dat is ook onze opdracht. En dat is beslist niet gemakkelijk, maar het is wel noodzakelijk. En wij kunnen dat alleen maar opbrengen met hulp van God, met de kracht die de Heere God ons daarvoor ook kan en wil geven. De haat tegenover de beulen die hem dit allemaal aandoen, is verdwenen uit het hart van Stefanus. In zijn hart is er alleen maar een diepe vrede met God overgebleven. En daarom kan hij bidden voor wie hem willen doden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Ook hierin is Stefanus een volgeling van zijn grote meester Jezus Christus, die bad aan het kruis: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Met een gebed op de lippen sterft de eerste martelaar van de kerk, de eerste bloedgetuige. De houding van Stefanus in de laatste ogenblikken van zijn leven blijft voor ons een wonder van Gods liefde die in hem wordt verwezenlijkt. Velen, voor ons naamlozen, hebben in de loop van de kerkgeschiedenis hun leven voor het geloof overgehaald. Ook zij zijn vaak heen gegaan met een gebed of met een lied op hun lippen. Ja, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. En dat geloof in de Heer Jezus, dat kan martelaarschap met zich meebrengen. En dan denken we aan zoveel die ook in onze tijd nog om hun geloof worden vervolgd. En u weet misschien ook wel, Open Doors, die bericht daar steeds over, over christenvervolgingen in Noord-Korea, in Arabische landen, in andere plaatsen en streken in deze wereld. Jim Elliot, die werd in de tijd met zijn vier vrienden om het leven gebracht toen zij de Aucas in Ecuador het evangelie probeerden te brengen. En de geschiedenis van Stefanus die wil ook ons leren in onze tijd dat het ook voor ons mogelijk is dat we om ons geloof vervolgd zouden kunnen worden. En als we de kranten lezen en het nieuws volgen in ons land en de televisie bekijken, dan weten wij ook dat er in ons land steeds meer haat komt tegen Christus en zijn gemeente. Er zijn partijen waarvan je kunt zeggen dat ze antichristelijk zijn. Alles wat met Christus te maken heeft, dat moet uit Nederland, uit de wereld gaan verdwijnen. Ook vandaag lopen wij het risico om voor ons geloof vervolgd te worden. En de Heer Jezus die zegt in de bergrede: zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Als wij de Heer Jezus willen volgen en willen blijven volgen, dan mogen wij er ook op vertrouwen dat hij ook ons zal helpen als wij kleur moeten bekennen, als we voor ons geloof moeten uitkomen. Het laatste stuk van de tekst zegt ons dat Saulus met de terechtstelling instemt. Saulus is bij deze gebeurtenis niet alleen maar de jonge man geweest die op de kleren moet passen. Saulus, die les gehad heeft van Gamaliel, is stemgerechtigd lid van het Sanhedrin en zal waarschijnlijk erop hebben toegezien of de steniging ook volgens de regels uit het wetboek heeft plaatsgevonden. Maar nooit zal hij deze dag in zijn leven zijn vergeten. Als hij denkt aan Stefanus dood en zijn aandeel daarin en al wat verder volgt, dan zegt hij: ik ben het niet waard apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van Christus heb vervolgd. En hij zal, als hij in zijn latere jaren aan deze gebeurtenis terugdenkt, deze dag hebben leren zien als een van de meest beslissende momenten in zijn leven. De dood van Stefanus is de prijs die de jonge kerk moet betalen om de nationaal-Joodse omhulling te doorbreken en zich voor te bereiden op haar taak om wereldkerk te worden. Er is geen grote overwinning denkbaar zonder dat het bloed kost. Dat geldt ook in het Koninkrijk van God. Stefanus bracht het offer en werd baanbreker voor de kerk in een wereldwijde toekomst. En soms laat de Heere God zijn medewerkers ondergaan, maar toch zet hij dan zelf zijn werk voort. Stefanus is niet meer. De grote verwachtingen omtrent zijn persoon zijn niet uitgekomen. Maar de waarheid kan niet sterven en met stenen worden toegedekt. De waarheid sterft niet, omdat de levende God daarachter staat. Hij houdt, en dat mogen wij ook vandaag bedenken, ondanks alles wat we om ons heen zien. De Heere God houdt zijn kerk in stand tot aan die grote dag, die onbekende dag, dat de Heer Jezus weer terugkomt. En wij mogen er ook op vertrouwen dat de Heere God het werk van het geloof dat hij in u en mijn hart begonnen is, dat hij dat werk niet in de steek laat, maar dat hij dat werk ook zal afmaken op zijn tijd. Wie zou bij de dood van Stefanus eraan denken dat binnen het verloop van 1 jaar zijn plaats zou worden ingenomen door zijn eigen moordenaar, die zijn zaak tot volle overwinning zou voeren? De kerkvader Augustinus zegt dat Saulus de kleren van de stenigers bewaakte om zo medeschuldig te zijn aan de steniging die de anderen uitvoerden. En daarom bad de stervende Stefanus vooral ook voor Paulus. Zonder dit gebed van Stefanus zou de kerk geen Paulus hebben. En zo merkt ook Calvijn op dat dit gebed verhoord is, en dan wijst hij op de apostel Paulus. Paulus die de taak, zouden we kunnen zeggen, van Stefanus overneemt. Ja, broeders en zusters, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Wij kunnen de Heere God niet altijd narekenen. En de Heere God doet zijn werk soms op een heel geheimzinnige manier. Hij maakt van Saulus een Paulus, de zendeling van de heidenen. En zo wil hij soms ingrijpen in het leven van wie hem liefhebben, om hen geschikt te maken om in te gaan in zijn koninkrijk. Laat u zich ook door de Heere God kneden als leem in zijn hand. Daartoe wordt het leven van de gelovigen door de Heere God gebruikt voor dat grote doel, dat Gods naam in de wereld verheerlijk zal worden, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu gezang 303, 1, 3, 4 en 5. Wij zullen samen nog danken en bidden. Hemelse Vader, wij komen opnieuw in ons gebed bij u. Heren, wij danken u dat wij nog mogen leven in een vrij land. Dat we in ons land nog vrijheid van godsdienst mogen hebben. En dat wij ook op deze morgen ongestoord en in vrede samen mochten zijn in uw huis. Heere God, wat zijn wij bevoorrecht boven zoveel medegelovigen in de Heer Jezus Christus, die om hun geloof worden vervolgd, die worden gevangen gezet, die soms worden gedood. En Heere, wij willen ook de vervolgde kerk, alle gelovigen die om hun geloof in de Heer Jezus vervolgd worden, aan u opdragen, waar ook ter wereld. Wilt u zich over hen ontfermen? Wilt u hen de moed en de kracht blijven geven om te blijven getuigen van u? U, die hen en ons allen uit de duisternis geroepen hebt tot uw heerlijk licht. Heren, wij willen u danken voor de mooie verzen die wij in deze dienst mochten zingen tot uw eer. Voor de moed, de troost en de kracht die u ons ook daarin hebt willen geven. En wij danken u bovenal voor de rijkdom van uw heilig, betrouwbaar en onfeilbaar woord dat wij deze morgen mochten horen en overdenken. Heren, wij hebben nagedacht over de dood en het martelaarschap van Stefanus, een van uw dienaren. En wij danken u voor het voorbeeld dat hij ons heeft nagelaten. Maar wij danken u bovenal voor het volmaakte voorbeeld dat u ons gegeven hebt in Jezus Christus, uw lieve Zoon. Heere God, wilt u ook zo in ons leven, in onze harten werken met uw geest, dat wij in ons leven ook vergevingsgezind zijn, dat wij behulpzaam zijn, dat wij ontferming hebben voor zoveel mensen die in nood zijn en die het moeilijk hebben. Heere God, wilt u zo met uw geest werken in ons hart, in ons leven, dat mensen om ons heen kunnen merken aan onze woorden en aan onze daden dat wij bij u horen, dat wij in leven en sterven het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus, gekocht en betaald met zijn kostbaar bloed. Wilt u ons zo zegenen en tot een zegen stellen in deze wereld, dat wij lichtdragers van de Heer Jezus mogen zijn en blijven. En Heere, wij danken u voor alles wat u voor ons gedaan hebt in de Heer Jezus Christus. Dat hij eenmaal in de wereld kwam om het verlorene te zoeken, om ons zondaren zalig te maken. En dat wij mogen weten en geloven dat wij een heiland hebben in de hemel, die aan ons denkt, die van ons houdt, die elke dag voor ons bidt en pleit. Ook als wij dat zelf niet meer zouden kunnen. Dat ons leven gedragen mag worden door de voorbeden van onze hoge priester, Jezus Christus. Heren, wij bidden u, wilt u uw zegen geven over het werk van zending en evangelisatie, waar ook ter wereld, dat door dat werk ook veel mensen tot geloof in u mogen komen en de Heer Jezus mogen aannemen als hun Heere en Heiland. Heren, wij willen u bidden voor de zieken thuis in het ziekenhuis of in een verpleegtehuis. Wilt u ook aan hen denken en mocht het zijn aan hen nog herstel geven. Maar geef aan de zieken en hun familieleden ook bovenal dat zij u mogen kennen als de schuilplaats in hun leven. Wij bidden om troost voor hen die verdriet hebben. Wij bidden om hulp en kracht voor hen die leven te midden van zorgen en spanningen. Wilt u uitkomst geven waarom uitkomst gebeden wordt. Wij bidden u voor allen die alleen door het leven gaan. Heere God, wilt u ook hen aan uw hand blijven leiden en wilt u ook aan hen het geloven, het vertrouwen geven dat u ook met hen meegaat de grote toekomst tegemoet. Heere God, u weet wat er in de wereld om ons heen allemaal gebeurt. Wij leven in onzekere tijden. En wij bidden u ook voor onze regering die oplossingen moet vinden voor een heleboel crises die nu aan de orde zijn. En Heere God, wij vragen u, wilt u de regering ook wijsheid geven om de problemen op te lossen en aan te pakken? Wilt u geven dat de besluiten die genomen worden mogen dienen tot opbouw van ons land en van ons volk? En wilt u ook bovenal geven dat de regering bij de besluitvorming ook rekening houdt met uw woord en met uw geboden? Heren, wij willen u ook bidden voor allen die het moeilijk hebben. We denken ook in het bijzonder aan de boeren, aan de vissers, aan zoveel ondernemers. Heere God, wilt u ook geven dat er voor hen bestaanszekerheid mag komen en ook toekomstperspectief. En geef hen ook bovenal dat ze hun toevlucht bij u zoeken. Heere, wij willen u ook vragen, wilt u geven dat er spoedig een einde komt aan die vreselijke oorlog in Oekraïne? En wilt u zich ontfermen over allen die door de oorlog en door geweld zijn getroffen? Niet alleen in de Oekraïne, maar waar ook ter wereld. Wilt u weer vrede en rust brengen in al die gebieden waar onrust is? En wilt u bovenal ons steeds blijven leiden door uw woord en door uw geest? Wij vragen dat uit genade om Christus wil. Amen. Dan zijn wij aan de collecte toegekomen. Wordt er ook hier in de collecte gehouden in de kerk of is dat bij de uitgang? Oké. U hebt gelegenheid uw gave voor de collecte te geven. En dan zullen we daarna het slotlied zingen en dat is Psalm 90, het eerste en het achtste vers. Psalm 90, het eerste en het achtste vers. Gij zijt geweest, o Heer, en gij zult wezen de zekerheid van allen die u vrezen. En wat er verder volgt. Thank you. ontvangt de zegen van de drie-enige God en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.